En met deze single van de Dire Straits gingen we terug naar de jaren 70. 1978 om precies te zijn met de Sultans of Swing. Het is even na 2 uur Zandvoort. Een hele goede middag. We zijn er weer, Studio Tolweg 10A. Met ook een lekker zonnetje buiten. En ja, dat betekent meestal dat Benno en ik weer op de radio zijn als de zon schijnt. Toch, Benno, goedemiddag.
Ja, goedemiddag Rob. Ja, dat is wel de traditie. Als wij radio maken, dan schijnt de zon. En heel af en toe wil het dan nog wel eens regenen. Maar ja, goed. Het is natuurlijk wel weer een speciale zondag.
Zeker. Nou ja, niet alleen een koude zondag, maar ook een hele speciale op de radio.
Ja. Dit uur gaan wij praten in dit zondagmiddag matinee met Bernd Snijders, oud-burgemeester. Nou, en eigenlijk, Bernd, kruip wel even gezellig bij de microfoon. Ik heb op LinkedIn jouw status van dienst eens even bekeken. Meer dan 30 functies. Ongelooflijk. Maar...
Maar dat gaat wel over mijn hele leven, geloof ik. Hè? Ja, volgens mij doe ik er nu 6 of zo.
Nee, ja. Je bent van 59, dus ik mag aannemen dat je het inmiddels ook wat rustiger aan bent gaan doen.
Nee, dat is niet het geval. Het wordt alleen maar drukker soms, denk ik wel eens.
Oh ja, ja.
Ja, maar mooi is wel, als je wat ouder bent, dan kun je gewoon de dingen kiezen die je graag wil doen.
Ja.
Dus daar zit geen corvée meer bij.
Ja, ja.
Ik doe eigenlijk alleen maar leuke dingen. En als er dan iets leuks op mijn pad komt, is het wel moeilijk om daar nee tegen te zeggen.
Ja, precies. En nou, in dit uur gaan we praten over maar een paar functies van jou. Waaronder, nou, laat ik maar gelijk bij de kop pakken. Je bent voorzitter van Haarlem 105. Een functie die eigenlijk niet in het rijtje staat. Dus weinig mensen zullen dat niet weten. Of weten. Maar hoe lang ben je wel voorzitter bij onze collega's?
Ik dacht een jaar of zo, anderhalf jaar.
Iets oh, lekker geweest. Kort. Je kijkt even de zaal in.
3 jaar.
3 jaar. Wat vliegt de tijd?
Nee, maar dat is toch wel een mooi voorbeeld, inderdaad. Dat,
ja.
Kijk, je zei al oud-burgemeester, even voor de goede orde niet van oud-burgemeester van Zandvoort, wel van Haarlem.
Ja, ja.
En ook nog 2 jaar waarnemend burgemeester van Bloemendaal. Dus ik ken het openbaar bestuur in de regio wel goed. Maar daar had ik natuurlijk altijd veel te maken, ook met Haarlem 105. En dat was een hele leuke omroep. Had ik altijd een enorme klik met de mensen daar. Dus tot mijn stomme verbazing, maar ook tot mijn grote plezier, werd ik op een gegeven moment benaderd of ik niet voorzitter wilde worden. Want dat had ook te maken met de samenwerking met ZFM. En dat er gewoon toch een aantal dingen moesten gebeuren. En ook het opschalen naar straks een nieuwe streekomroep. Althans, ja. Dat de mediawet die verandert. Dus toen werd ik gevraagd of ik daar ook aan mee wou doen. En dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Ja opgezegd. En dat heeft me tot nu toe nog niet teleurgesteld.
Oké, maar is het al klaar, die hele samenwerkingsverband? Of hoe moet dat?
Nee, dat loopt goed.
Okay.
We hebben, zoals jullie hier weten, althans, ik zeg even hoe wij het vanuit Haarlem bekijken. Wij ervaren het als heel positief en leuk en plezierig. Ik hoop dat dat hier ook zo is.
Nou, dat denk ik wel, want de Zandvoorters kunnen op het tv-kanaal, kijk even naar Rob, de reportages van Haarlem 105 ook zien, hè? Toch
ja.
Rob?
Ja, klopt helemaal.
Ja, dus wij genieten ook van de reportages
ja,
van de collega's.
Maar het valt mij altijd op als ik kijk dat er ook best veel over, nieuws over Zandvoort gemaakt wordt door Haarlem 105.
Tegenwoordig wel, ja. Ja.
Ja. Ja,
maar er gebeurt ook weer wat in het dorp. Dus,
ja, dat is never a dull moment.
Ja, ja.
Maar daarom, dat is toch heel erg leuk. Dat appelleert natuurlijk wel aan een soort streekomroep. Want ik bedoel, ik vind het als Haarlemmer ook interessant om te weten wat er hier gebeurt. En misschien vinden Zandvoorters het ook wel leuk om te weten wat er in Haarlem gebeurt. Ja. En in Heemstede en verder in de regio.
Zeg Ben, en je kreeg er geen genoeg van media. Want je bent toegetreden tot de club van de VPRO afgelopen. Vorig jaar oktober.
Ja, dat is wel ongeveer een jaar, geloof ik. Als ik het even goed zie. Nee, maar dat is inderdaad wat ik daar doe. Ik ben daar helaas niet programmamaker of zo. Of de nieuwe Lubach. Maar gewoon meer...
Zou je dat willen?
In het, ja, dat zou ik wel mooi vinden als ik die kwaliteit had.
Ja, ja, ja.
Nee, maar ook daar moet bestuurlijk het een en ander gebeuren. Want, dus ik ben daar voorzitter van de Raad van Toezicht van de VPRO. En ik ben al mijn leven lang lid van de VPRO. Een groot fan van de VPRO. Maar er, zoals je weet, gaat het mediabestel in Hilversum toch aardig op de schop. De publieke omroep. En het begint al met een grote bezuiniging. Maar er moet ook een clustering komen. Er zijn veel te veel omroepen. Althans, dat is de gedachte. En het moet beter bestuurd kunnen worden. En toen dacht ik van ja, De VPRO is iets wat mij zeer na aan mijn hart ligt. En de waarde voor de VPRO voor staat en alles mooie wat ze gemaakt hebben. Ja, de vrijzinnigheid, alle satirische humor die daar bedacht is. Van Wim T. Schippers, van Coat en de Bie, Vet, noem het allemaal maar op. En allerlei prachtige docu's en programma's als Tegenlicht. Ik vind dat dat moet blijven. Dus toen ik daar over in gesprek kwam, toen heb ik gezegd dat we me heel graag voor inzetten. Want de VPRO moet blijven.
Maar heeft een raad van toezicht zoveel invloed dat er ook kan blijven?
Jawel, nou ja, kijk, de raad van toezicht, je moet het ongeveer zo zien, gaat eigenlijk over de grote lijnen en houdt toezicht op het functioneren van de hele organisatie, maar in het bijzonder op de directie. Maar en een raad van toezicht, een zekere voorzitter, ben je eigenlijk ook wel heel erg sterk sparringpartner van de directeur, van de directie. Bij de VPRO hebben we een tweehoofdige directie. Dus zo werkt het een beetje, dat je heel erg met elkaar klankbord en in gesprek bent over de koers. En uiteindelijk moet een raad van toezicht ook echt de koers wel goedkeuren. Een raad van toezicht stelt de begroting vast. Dus het gaat wel echt en kan ook een directie ontslaan als het niet goed gaat. Dus het is niet een betekenisloze functie, om het zo te zeggen.
Ja. Ik las ook iets dat men moet gaan fuseren daar in Hilversum. De omroepen blijkbaar. Maar het VPRO dan?
Ja. Nou ja, het hoeft niet per se een fusie te worden. Maar we hebben nu, 16 omroepen. En,
beetje
dat,
veel.
Dat is een beetje veel. En dus de publieke omroep wordt bestuurd door de Raad van Bestuur van de NPO, maar ook door het College van Omroepen. En dat zijn dus 16 voorzitters van omroepen die samen toch moeten proberen die omroep vorm te geven. En dat werkt heel slecht.
Ja.
Dus, en daarnaast zit er ook nog veel onderlinge concurrentie. Hè, want er wordt van alles gemaakt en dan moet je maar zorgen dat het uitgezonden wordt. Dus het is... Nou ja, toen is daar een commissie van Geel ingesteld om daar een advies over uit te brengen. En er is in ieder geval met het voorstel gekomen om ofwel een aantal mediahuizen te maken. Dus er 3 of 4 waarin je dan clustert. Ja, of doorfuseren. En dat zijn de grote vragen die daar nu spelen. En ik vind het gewoon heel interessant om daarover mee te denken.
Ja, dat lijkt mij ook wel. Ja. En in grote lijnen, waar kunnen we aan denken? Wat zou het kunnen gaan worden? Weer gewoon... 1, 2 en 3 en dat is het. Zoals we ooit begonnen zijn.
Nee, dat is weer een ander verhaal. Maar dan gaat even de vraag welke omroepen die netten...
Oh, die het invullen bedoel je? Ja, natuurlijk.
Nee, nou ja, dat kan. Kijk, de VPRO woont nu al onder één dak met BNN, VARA en met Human. En je zou kunnen denken, dat zou een alternatief kunnen zijn, dat dat doorfuseert tot een nieuwe, noem het even, progressieve omroep.
Ja.
Maar er zijn ook andere clusters mogelijk.
Ja.
En dat is even, dat is het hele spel op het moment. Maar wat de VPRO heel belangrijk vindt, is dat de pluriformiteit in het bestel echt blijft. En dat het niet een paar grote clusters worden waarbij dat hele bijzondere wat de VPRO maakt ondergesneeuwd wordt. Dus we kijken vooral van hoe kunnen wij onze bijzondere invalshoeken zoveel mogelijk overeind houden.
Ja. Goed, tot zover dit mediaverhaal. Want de heer Snijders heeft zoveel gedaan in zijn werkzame leven. En nog steeds natuurlijk, dat we daar straks over door gaan praten.
Zeker weten. Nou, Medialand is in ieder geval flink in beweging. Ook bij ons, hè, met de regionale omroepen die eraan gaan komen. Dit zaterdagmiddag, zondagmiddag van, daar komt hij aan, van de ZFM met nu Painted Black. Lekker hoor, om deze plaat weer eens te draaien. De Rolling Stones hoorde je met Painted Black. Dat was een gouden ouwe van de Rolling Stones. Maar ze zijn natuurlijk ook met nieuwe muziek gekomen, waaronder Angry. Wat vindt u daarvan, meneer Snijders?
Angry?
Ja, Angry, die nieuwe muziek van ze.
Oh, dat weet ik niet. Ik ben hier een beetje zo bij Painted Black. Is bij mij een beetje opgehouden.
Oké, ik kan een heel klein stukje laten horen. Oh, even kijken. Even. Oh, geen koptelefoon op. Ja, nee, dat is niet handig. Nee, dit.
Oh ja.
Ja, dat is dat nummer is in 2023 uitgekomen. Dus toch weer wat nieuwere muziek ook van de Rolling Stones. Maar wij houden het op de wat oudere plaatjes, Benno.
Ja, zeker. En straks tussen 4 en 5 gaan we met Roderick Keuren de sympathieke Heemstede naar. Gaan we meer Rolling Stones en Bob Dylan voor je draaien. Bernd, nou even terug naar jou natuurlijk. Je speelt basgitaar.
Ja.
Nog steeds. Je hebt wel in 20 bandjes gezeten. Ja, dat, ik citeer uit Andermans werk. Dus je knikt ja, dus dat klopt.
Ja, nou ja, ik heb het nooit gesteld, maar ik heb best wel veel bandjes.
Waren dat allemaal hele verschillende soorten bandjes? Of vond je het steeds nou, niet leuk bij in een band?
Oh, nee, niet leuk. Dat gaat door de jaren heen. Dus ik denk dat ik vanaf mijn 14e of 15e basgitaar speel.
Ja.
En ik denk dat op de middelbare school alleen al in 3 bandjes gespeeld heb.
Oké.
Toen ik ging studeren ook nog wel in 4 of 5 bandjes. Ja. Dus dan heb je al heel wat te pakken.
Het is een beetje burgemeester eigen, geloof ik, basgitaar. Want David Molenburg, de Zandvoortse burgemeester, speelt ook basgitaar.
Maar volgens mij zijn wij wel de enige, hoor.
Oh.
Ik heb ooit wel eens geprobeerd om een burgemeestersband op te richten.
Oh ja?
Maar dat lukt niet. die spelen meestal niks. Of... En een beetje goede rockdrummer was er al helemaal niet te vinden. Dat was best wel ingewikkeld.
Ja.
Ruud Vreeman, de oud-burgemeester van Zaanstad, die speelt niet onverdienstelijk gitaar.
Oké.
En die kan ook heel aardig... die zong ook wel goed.
Ja.
Hij heeft ook wel goede blues- en rockbandjes gedaan.
Hij was de burgemeester van Velsen, onder andere.
Ruud Vreeman?
Ja.
Nee. Hij was van Zaanstad.
Over Zaanstad. Oh ja, zie je wel. Ja. Over burgemeesterschap gesproken. Jij bent 23 jaar burgemeester geweest van 4 verschillende gemeentes. De langste gemeente, de langste tijd was in Haarlem.
Ja.
10 jaar. Wat ik me eigenlijk afvroeg. Burgemeester zit altijd een periode van 6 jaar. Wat gebeurde er dat je zeg maar. Dat het 10 jaar geweest is en geen 12 jaar?
Nou ja, ik werd voor een andere functie benaderd. En. Ik was toen die mij heel leuk leek. En ik vind eerlijk gezegd 10 jaar ook wel een periode dat je misschien weer eens plaats moet maken voor een jonger iemand. Dan wel voor je, dat het ook voor jezelf goed kan zijn om weer eens wat anders te doen.
Ja.
Dus er kwam iets langs. Ik werd toen benaderd of ik directeur wilde worden van VSB-fonds, wat ik nu nog steeds doe. Dus daar heb ik toen ja op gezegd. Dus dat was inderdaad, je hoeft niet per se... het is niet zo netjes om je eerste termijn niet af te maken. Je moet altijd wel erg 6 jaar zijn, vind ik. Want dan kan je netjes kan je ook wat neerzetten. Maar 10 jaar vond ik wel heel verantwoord om weer wat anders te gaan doen.
En burgemeesterschap, dat is 24 uur en 7 dagen in de week, hè?
Ja, zeker.
Dus, en dat geldt ook eigenlijk voor zo'n grote stad als Haarlem. Want daar gebeurt natuurlijk veel meer nog dan in bijvoorbeeld Zandvoort.
Ja, nou, volgens mij gebeurt hier ook wel veel. Maar ik denk, maar dat is absoluut een feit. En het werd steeds meer, want de burgemeester kreeg ook steeds meer verantwoordelijkheden. Hè? Bijvoorbeeld ook op het gebied van verwarde personen, waar je straks nog over gaan praten.
Ja.
Maar ook over dus in bewaringstellingen, maar ook steeds meer zogenaamde ordemaatregelen uit huisplaatsingen. En daarvoor word je dan ook best wel vaak 's nachts en zo uit je bed gebeld. Om daar een oordeel over te geven of een go of een no-go te geven.
Precies.
Dat hangt er allemaal mee samen. En veiligheid werd steeds meer een belangrijk onderwerp als Haarlem. Ik was ook voorzitter van de veiligheidsregio. En zo. Bij grote incidenten was Schiphol. Ook als het goed afloopt, krijg je altijd een voorwaarschuwing, waardoor je toch weer wakker bent.
Ja.
Dus ja.
En valt dan maar weer in slaap. Hè?
Ja.
En de volgende ochtend heb je gewoon weer vergaderingen natuurlijk. Ja. Dat is, daar wordt...
Nee, het is een belastend beroep, om het zo te zeggen.
Ja.
Wel heel, het is een heel mooi en eervol beroep, ambt.
Ja.
Maar het gaat wel ten koste van veel.
Maar je vader was burgemeester. Heb je het eigenlijk in die zin met de paplepel binnengekregen?
Ik heb wel gezien dat het heel interessant is. Dat het maatschappelijk interessant is. Omdat je toch een beetje in het brandpunt staat van het maatschappelijke leven in zo'n stad of dorp. Ik weet wel, mijn vader was burgemeester In een periode dat ik, dat ik opgroeide, maar ik heel andere dingen deed. Ik was vrij recalcitrant puber, dus ik had zeker geen
een jongen die niet wilde deugen.
Nee, precies. Ik had al helemaal geen zin om burgemeester worden. Maar toen ik wat ouder en wat wijzer werd, toen zag ik dat het en klaar was met mijn studie, zag ik wel dat het een heel interessant vak was.
Ja, ja.
Toen dacht ik van, nou ja, ik wil toch wel heel graag in het openbaar bestuur gaan werken. En daar heb ik echt nooit spijt van gehad. Ja.
Want je hebt rechten gestudeerd. Is dat je ten dienste geweest van het burgemeesterschap?
Heel erg.
Ja.
Het is wel heel... Ik wil niet zeggen dat het een voorwaarde is, hoor. Want zonder dat je dat gestudeerd hebt, kun je ook een uitstekende burgemeester zijn. Maar dat hele juridische kader is wel heel erg handig om dat te hebben.
Ja, ja.
Kijk, ook bijvoorbeeld alles wat er nu bij rond burgemeesters is over grondrecht en demonstratierecht en zo. Dat was voor mij echt appeltje-eitje, want dat weet precies hoe het allemaal in elkaar zit.
Hmm.
En burgemeesters die niet die juridische achtergrond hebben, die zie ik daar nogal eens mee worstelen.
En die leunen dan heel zwaar op hun ambtenaren.
Op hun ambtenaren, ja.
Ja, 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 precies.
En dat, ik vond dat altijd juist wel prettig, dat ik gewoon met mijn ambtenaren gewoon goed kon sparren over bepaalde aanpakken.
Ja.
En dat je niet dingen maar voor zoet koek aan hoeft te nemen zonder dat je zelf die achtergrond hebt.
Ja.
Dus ik heb het heel, heel prettig ervaren dat ik jurist ben. Ja.
Bernd, even door op het burgemeesterschap. Met een klein zijlijntje. 8 maart is het de dag van de geschiedenis van de brandweer. Jij hebt natuurlijk als burgemeester veel te maken gehad met de brandweer. Ook in negatieve zin, in de zin van jouw eigen auto is in de brand gestoken.
Ja, nee, ik vond het in positieve zin, want zij waren onmiddellijk ter plekke om te helpen blussen.
Ja, ja, maar ik heb foto's gezien, er was niet zoveel van over. Dus,
nee, is niet meer gelukt.
Hij was tot
los.
Ja, ja, ja.
Nee, maar de brandweer heb ik altijd uitstekende. Zeker in die gemeente waar ook vrijwillige korpsen waren, had ik altijd fantastische contacten met die brandweer. Ik vind de brandweer gewoon een voorbeeld van de vrijwilligersorganisatie. Overigens, Haarlem is natuurlijk deels beroeps, maar ook heel veel vrijwilligers. Ik vind het fantastisch dat mensen zich op vrijwillige basis in willen zetten voor zo'n belangrijke taak.
Ja.
Voor die veiligheid. En daar heel veel grote beschikbaarheid voor hebben. Dus veel daarvoor opgeven. Ik vond het ook echt heel zuur dat ik op een gegeven moment moesten er zware bezuinigingen plaatsvinden op veiligheidsregio. En dat we bijvoorbeeld in Schalkwijk nog een grote vrijwilligerspost hadden, die we toen echt hebben af moeten bouwen. Puur om het om kosten te reduceren. Dat vond ik echt een zwaar besluit, waar ik achteraf gezien misschien wel zelfs een beetje spijt van heb.
Oké. Nou, maar even terug naar dat in brandsteken van je auto. Dat was dat even de dieptepunten, zeg maar, van het burgemeesterschap.
Dat kan niet als het hoogtepunt.
Nee. Je wilt gelijk een dag daarna een beetje beveiligd.
Ja.
Dat heeft denk ik een enorme impact op jouzelf en je gezin.
Ja, dat is zeker zo. Dus dat is wel goed om dan te zien dat dat echt heel goed geregeld is in Nederland. Dus je wordt onmiddellijk onder je hoede genomen van de hoofdofficier van justitie. Die dan verantwoordelijk is voor jou.
Ja, ja.
Beveiliging en veiligheid. En dat wordt echt allemaal heel goed en adequaat opgepakt. Dus ja, dat is de goede kant ervan. Maar het is natuurlijk heel vervelend. Ik was denk ik een van de eerste echt bedreigde burgemeesters in Nederland. Om te zien dat groeperingen die het niet zo eens zijn met jouw besluiten of jouw beleid, dat die dus ook op zo'n manier dat kenbaar maken. En dat is natuurlijk heel intimiderend.
Ja. Zijn ze er ooit achtergekomen wie het gedaan heeft? Want er werd veel gegist eigenlijk. Men zei, het zijn de Hell Angels. Want je had hun honk afgepakt.
Ja.
Maar je had wel meer vervelende besluiten moeten nemen. Het bleef een beetje waarschijnlijk allemaal.
Ja, nee, er is geen sluitend bewijs geleverd dat de verdenking was inderdaad bij deze motorclub. Maar het uiteindelijke bewijs wie mijn auto aangestoken heeft, om het maar zo te zeggen, dat is niet geleverd. Ja, dat is ook bijna niet te leveren. Maar
nee.
Dat was wel zwaar de verdenking.
Het was geloof ik een van de eerste autobranden in Haarlem. Het is nooit meer opgehouden. Vreselijk. Nee. Het gaat maar door daar. Hè. Dat ja. is, met name Schalkwijk. Het heeft daar een soort patent op. Dus, nou, wij gaan in ieder geval weer iets gezelligs doen. Wat voor leuke plaat heb je voor
Ben? Zeker. Nou, we gaan naar Steve Wonder toe in dit geval.
Oh ja, natuurlijk.
Even zin in. Zo de zondag bij ZFM. Zonnetje schijnt lekker en luister lekker naar Zandvoort op zondag. Wij zijn er tot aan 5 uur vanmiddag. En tot aan 3 uur vanmiddag praten wij met Bernd Snijders. Die vanmiddag gezellig in de studio is bij ons. Zandvoort op zondag met Steve Wonder en Sir Duke. Ja, we praten nog steeds met Bernd Snijders. Nou, Benno, aan jou is weer het woord daarover.
Ja, dankjewel Rob. Bernd, ja, je hebt eind vorig jaar weer een functie te harte genomen, te hand genomen. Ik weet niet precies hoe je het zegt, maar adviseur van de Korpsleiding Nationale Politie.
Ja.
Ik denk dat, nou, dat is een, lijkt me aan, een hele bijzondere baan, maar ik heb dat geprobeerd te googlen, maar dat gaat dus niet.
Oh, nee?
Nee, dat gaat dus niet. Daar wordt geen tekst en uitleg over gegeven via op internet. Okay. Maar daarom aan jou de vraag, wat doe je nu voor de korpsleiding? Want het is uit hoeveel mensen bestaat u bijvoorbeeld?
Ja, 4-5 mensen.
Ja.
Nou, ik zal heel kort even schetsen wat het is. Je weet, de Nationale Politie die is regionaal georganiseerd. En dan is er één landelijke eenheid waar alle specialismen van de politie in zitten. Daar werken 6000 mensen. Dat zijn hele verschillende functies. Van het werk onder dekmantel, bewaken, beveiligen, de levende haven, de centrale recherche, noem het allemaal maar op. En nou, daar ging het eigenlijk allemaal niet goed. En daar zijn toen eigenlijk hele vervelende dingen gebeurd. Het was een hele vervelende werkcultuur. Er zijn toen ook een paar suïcides geweest die direct aan het werk gerelateerd bleek te zijn. En toen ben ik gevraagd of ik een commissie voor wilde zitten. Die uit moest zoeken wat daar allemaal aan de hand was en hoe dat opgelost zou kunnen worden. Nou, dat is nu 3 jaar geleden. We hebben een heel simpel rapport gemaakt van 20 kantjes met 20 aanbevelingen. Dat is toen overgenomen door de minister, door de korpschef, door de vakbonden die heel machtig zijn binnen de politie. En dat is toen in gang gezet, die reorganisatie. En toen was in juli was dat afgelopen en toen, althans niet de reorganisatie, maar mijn rol daar. En toen heeft de korpsleiding gevraagd van, kun je niet nog een tijd blijven om te helpen met de verdere uitvoering en daar op de klankborden, maar ook te adviseren. Dus dat is wat ik doe. Ik ben eigenlijk elke vrijdag zo'n beetje in Den Haag om daarover te klankborden. Ik moet dan ook eens in de 3 maanden rapporteren aan de Tweede Kamer over de voortgang.
Okay.
Aan de Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid. Dus dat, doe ik, dat is wat dat inhoudt, inderdaad.
Was je niet geschrokken van een gigantische beerput je opentrok?
Ja, nou, die beerput die was al een beetje open gegaan. Dus de politiebonden die hebben dit toen aangekaart. En, er zou of een parlementaire enquête komen over de wantoestanden daar, of er moest een commissie komen die het tot de bodem zou uitzoeken en zou adviseren over. En toen is voor het laatste gekozen, omdat dat, ja, goed, ja, zo'n parlementaire enquête, dat duurt ook allemaal eindeloos en zo. Ja. Daar wordt het ook niet altijd beter van.
Beter maar gelijk aan het werk gaan.
Beter gewoon direct aan het werken. Ja. En een beetje praktisch.
Ja, ja, precies.
Dus dat,
En het lijkt me voor jou heel leuk om te zien dat het je aanbevelingen zijn over genomen en worden uitgevoerd. En,
ja.
En je maakt nu mee van wat het resultaat is.
Ja, zeker.
Dus je kan nog eigenlijk bijsturen.
Nou ja, dat is ook wel,
als het nodig is.
Ja, als het nodig is wel, ja. Maar dat is ook wel echt de bedoeling. De veranderkracht bij de politie is niet heel erg groot. Dat zien ze intern ook. Dus je hebt gewoon toch externe druk nodig en vreemde ogen die een beetje helpen de boel de goede kant op te werken.
Ja, ja. Wat ja. Leuk, hè?
Ja, ik vind het heel leuk om te doen. Ja. Ja.
Maar ja, dat je zomaar. Was je niet ontzettend verrast dat je gevraagd werd om dat rapport samen te stellen?
Nou ja, een beetje wel natuurlijk. Want ik was al een beetje.
Had je niet uit beeld. Waarom ik?
Ja, dat heb ik toen ook gevraagd. Maar ik ben. Je had in het oude bestel, tegenwoordig hebben we Nationale Politie, maar daarvoor hadden we regiopolitie. En toen was ik korpsbeheerder van de politieregio Kennemerland. En we hadden hier toen heel veel toestanden, ook met de veiligheidsregio en met Schiphol en noem het allemaal maar op. En kennelijk heb ik toen, nou laten we maar zo zeggen, misschien ook tot mijn verbazing enige indruk gemaakt. Ja, ja, ja. Waardoor ze op mij gekomen zijn of ik dat wilde doen.
Ja, ja.
En ik had natuurlijk ook geen belangen meer, hè? Dat is duidelijk. Want ik had geen enkele publieke functie. Althans, als burgemeester kan je zoiets niet doen.
Nee.
Ik stond er buiten, maar ik heb er wel, al zeg ik het zelf, best enig verstand van. En ik bleek ook een hele goede naam bij de politievakbonden te hebben. Dat wist ik niet, maar dat was leuk om te horen. Want ik vroeg ook, hoe zit het dan, waarom moet ik dat doen? Nou, die redenen.
Ja, 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 ja. Nou, wat leuk. In iets anders waar je... Je hebt altijd, als je een bestuurlijke functie hebt, ben je eigenlijk altijd voorzitter. Hè?
Ja.
Het heeft dat er ook mee te maken? Dus, gewoon bestuurslid is er bij Bernd niet bij. Hè?
Dat, nou ja, nee, ja nee, ik, dat is geloof ik wat ik het beste kan. En... ja, daar word ik meestal voor gevraagd, ja.
Ja, ja. Zo ben je ook voorzitter van Bevrijdingspop Haarlem. Dit jaar 5 jaar. In een tijdsbestek van 45 jaar Bevrijdingspop. Dat wordt natuurlijk een enorm feest. 80 jaar bevrijding. Dus er komt van alles samen. Maar het was wel ontzettend spannend of het door zou gaan.
Ja, klopt. Na corona is het eigenlijk... alles veel en veel duurder geworden, zoals iedereen weet. En dat en onze subsidie bleef hetzelfde. En onze inkomsten die grotendeels uit de horeca verkopen komen... ja, daar zit ook een grens aan. Je kan niet die prijzen steeds maar verhogen. Dus we keken tegen steeds groter gat aan tussen uitgaven en inkomsten. En toen hebben we gezegd van ja, we zijn dus een vrijwilligersorganisatie. Hè? En,
ja.
En als je je handtekening zet onder allerlei contracten... dan moet je wel zeker weten dat je ook uiteindelijk de rekening kan betalen.
Ja, want het klopt dat je hoofdelijk aansprakelijk bent, hè, als bestuur van deze stichting.
Ja, in die zin dat als je, nou ja, dus als je wanbeheer pleegt, dan ben je hoofdelijk aansprakelijk.
Ja.
Volgens mij is wanbeheer dat als jij gewoon verplichtingen aangaat, contracten tekent waarvan je nog maar af moet wachten of je ze kan nakomen.
Ja.
En dat is weer heel erg sterk afhankelijk van het weer. En stel je voor dat het echt ongelooflijk slecht weer is. En
2023.
Zegt, ja, en je hebt bijvoorbeeld nauwelijks inkomsten, dan kun je gewoon niet betalen.
Ja.
Nou, dan is dat wanbeheer en dan ben je ook persoonlijk aansprakelijk.
Ja, ja, precies. Ja. Nou ja, in mijn achterhoofd had ik zoiets van: speelt dat niet een beetje mee? Van, ligt het niet een extra druk op het bestuur? Van ja, er moet wel natuurlijk. Nou, €60.000 wilde je verhalen hebben.
Ja.
Hoe is dat eigenlijk? Heb je veel moeten lobbyen of pushen van vrienden, kom op met die poen.
Ja, zeker. Dus we hebben toen ook gezegd van ja, we moeten gewoon en naar de gemeente en naar de provincie om te zeggen, we kunnen het alleen organiseren. En we willen het alleen organiseren als wij garanties hebben dat we ook de rekeningen kunnen betalen. En toen hebben we bij de provincie en bij de gemeente €60.000 extra gevraagd. En de Rijksoverheid komt ook met een behoorlijk bedrag over de brug nog. Dus nu kunnen we het wel betalen, maar we hebben daar voor onszelf ook de afspraak bij gemaakt dat we het vanaf volgend jaar op een andere leest moeten schoeien, omdat het financiële risico gewoon te groot blijft en je niet elk jaar met de pet in de hand langs iedereen kan van kun je alsjeblieft meebetalen. Dus we zullen het op een andere manier moeten organiseren, waardoor het gewoon goedkoper wordt en de financiële risico's lager zijn.
Klopt dat het budget is, of tenminste, je moet het doen met €1 miljoen?
Ja, die dag kost 1 miljoen.
Ja, ja. Ik vind het eigenlijk relatief wel meevallen. Ik bedoel, ze zijn een week van tevoren aan het opbouwen, een week aan het afbouwen.
Ja.
Er moet van alles gebeuren, heel veel gebeuren. Dus, maar goed, alle artiesten zijn gratis.
Nee, was het maar waar. Nee.
Oh.
Nee, kijk, al dat opbouwen en afbouwen, dat is allemaal vrijwilligerswerk.
Ja, ja.
En dat is fantastisch.
Maar
heel veel mensen nemen gewoon een week vrij.
Maar die materialen moet je huren, die podia.
Ja, maar jij zei, het valt me nog wel mee, maar die miljoen. Maar dat zit hem dus grotendeels in de grote de podia.
Ja, precies.
Maar vooral ook in beveiliging. Dat is heel erg duur. In het schoonmaken van het terrein. Wat allemaal.
Ja.
De gemeente draait ons daar flink de duimschroef aan.
Ja.
Maar nee. Het is helaas een misvatting dat iedereen daar, die artiesten daar gratis komen. Dat is niet zo. Dat kost ook een behoorlijke slootgeld. En daar kun je van alles van vinden. Maar ja, artiesten moeten natuurlijk ook brood op de
plank hebben. Ja, het is hun creativiteit waarmee ze ons vermaken, tenslotte.
Ja, ja, zo is het.
Weet je, over artiesten gesproken, wie gaan er optreden?
Ja, sorry, maar dat mag ik nog even niet. Ik zou je de primeur graag gunnen.
Oké.
Maar ja. daar hebben we een speciaal moment voor afgesproken.
Oh ja, welk moment?
Dat heb ik even niet paraat. Maar dat gaan we binnenkort bekendmaken.
De line-up, dames en heren.
Maar jullie, via Haarlem 105 zijn jullie de eerste die het horen.
Oh ja, nou kijk, dat is dan afgesproken. En daar verheugen we ons dan op. Maar ik neem aan dat je een... dat mag je denk ik wel verklappen. Iets extra's. Het is toch 80 jaar bevrijding. Dan zal je toch wel iets extra's doen.
Ja, nee, maar dat zit hem dan meer in de rampprogrammering. Dus niet in artiesten of zo, maar meer in... Kijk, het is heel belangrijk. Dit festival is niet zomaar een muziekfestival. Maar dit festival moet ons... heeft de bedoeling om mensen natuurlijk bewust te maken van het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat we daar ons best voor moeten doen, et cetera, et cetera. Dus je moet eigenlijk de bezoekers die daar komen allemaal toch wat meegeven dat ze dat besef hebben. Nou ja, 4, 5 jaar geleden was dat heel moeilijk, omdat het toen eigenlijk iedereen dacht, ja, vrijheid en zo, ja, dat is iets vanzelfsprekend.
Ja, ja, precies. Ja.
Sinds de oorlog in Oekraïne en alles wat we natuurlijk Israël, Gaza en overal zien, en nu het optreden van de nieuwe geopolitieke verhoudingen, weten we dat het een heel ander verhaal is. Ja. Dat vrijheid wel iets is waar je goed op moet letten en wat broos is. Dus hoe we dat precies gaan doen, dat moeten we nog even precies... Daar zijn we over in gesprek, maar uiteraard, dat is wel wat de bedoeling is. En wat ik net zei, vanaf volgend jaar willen we het anders gaan organiseren, zal er veel meer nadruk op die inhoud moeten komen en misschien wel ietsje minder op de muziek.
Precies. Even over nog muziek gesproken. Wat ik niet wist, en misschien velen met mij, dat het is niet alleen bevrijdingspop, maar het is, begint met een herdenking op 4 mei.
Ja.
Met een concert.
Ja,
hoe steekt dat in elkaar? Want we hebben natuurlijk op de Dreef bij het provinciehuis staat een beeld.
Ja.
Daar zijn 10 mannen ergens in de oorlogsjaren...
20.
20 mannen doodgeschoten door de politie, door de Duitsers als een vergelding, hè, was dat.
Klopt.
Een tante van mij die moest daar als meisje nog naar kijken.
Ja.
Je werd verplicht om te kijken. Dat was natuurlijk een enorm trauma. En dan daar dus een herdenking. En dan op het Flowieveld een concert. Of
dat sluit op elkaar aan. Dus je hebt eerst inderdaad die kranslegging daar.
Ja.
En de 2 minuten stilte. En dan verplaatst, althans de mensen die daar zin in hebben, die gaan dan naar het terrein, naar het Vlooienveld, waar dan 500-600 stoelen staan. En dan speelt meestal het Kennen Mijn Jeugdorkest. En vaak met een Haarlemse artiest.
Oké.
En dan is dan een speciaal arrangement voor gemaakt. En dan, nou ja, dan hebben we ook altijd, nou ja, de laatste tijd ook nog ooggetuigen of mensen die oorlogservaringen daar nog vertellen. En ook vorig jaar heel indrukwekkend een klein kind met een grootmoeder die dan... Nou ja, dus je probeert daar natuurlijk echt iets over te brengen over hoe het was en wat ik net vertelde, die waarde van vrijheid.
Ja.
En dat is dus iedereen is daar van harte uitgenodigd op 4 mei.
Oké. Zo'n die 2 dagen, die herdenking en dan bevrijdingspop, hoe zien die eruit voor jou als voorzitter? Heb je het dan gigadruk of heb je een soort helikopterview van... ik kijk wel of het allemaal goed gaat.
Ja, dat laatste. Dus ik heb het eigenlijk op die dagen niet zo druk.
Okay.
De drukte zit hem in de hele aanloop.
Ja.
In de organisatie, in het voor elkaar maken van het geld, in het voor elkaar maken dat de organisatie loopt en dan... En dan op de dag zelf loopt het eigenlijk allemaal wel. En op 4 mei ben ik even degene die de mensen welkom heet en ook even kort een praatje houdt. Maar verder moet ik allemaal gasten ontvangen op het sponsordek.
Oh ja!
Waarbij ik helemaal niks mag drinken. Want dat is ook een heel groot probleem.
Ja.
Ik wil zelf ook wel even wat vieren natuurlijk. Maar dat kan pas s'nachts.
Een lekker biertje. Afgelopen. Ja, precies. Lekker biertje voor Ben en Post na 12 uur.
Ja,
precies. Oké, Rob. Nou, wat heb je nog voor ons uit de jaren 70?
Ja,
Jij wil jaren 70 horen nog. Ik zat even te denken aan iets wat aansluit een beetje op waar we het net over hadden. Hè? Over bevrijdingspop bijvoorbeeld.
Ja.
En toen dacht ik eigenlijk meteen aan de plaat van Dickhout.
Oh, ja.
En Stil in mei. Ja. Dus die ga ik even draaien. Zo meteen weer jaren 70 hoor. Dat komt helemaal goed. Dit jaar 80 jaar bevrijding. En vandaar dat we ook op deze zonnige zondagmiddag even deze plaat voor je draaiden. Dat was Van Dickhout en Stil in mei. Nou, we gaan alweer het laatste gedeelte in van het gesprek met Ben Snijders, Benno. Want de tijd vliegt voorbij.
Ja,
en we hebben vast en zeker nog wel heel veel dingen die we van hem willen weten.
Ja, te veel om, voor de beschikbare tijd, maar dat maakt niet uit. Misschien komt Ben nog eens een keer terug. Want ja, Ben, ik heb je natuurlijk gevraagd op deze zondag, omdat je in de aanloop naar 4, 5 mei het natuurlijk, je zei net al, ontzettend druk hebt. Dus we zijn heel dankbaar dat je naar onze studio in Zandvoort wilde komen. Dat alvast. Volgende uur praat ik met Hans van Klink over zijn nieuwe boek Loos. Delta-plan voor dakloosheid. Voor dakloosheid. Jij hebt als burgemeester ook regelmatig te maken gekregen met mensen die dakloos raakten, denk ik. Zelf had ik er niet zo'n beeld van. Want wat heeft een burgemeester daar nou mee te maken?
Nou, wat mij vaak is overkomen, dus dan gaat het meer dat je burgervader bent, dat ik op straat werd aangesproken door mensen die dakloos waren geraakt. Hun verhalen mij vertelden en vroegen of ik kon helpen. En dan luisterde ik altijd goed. En sommigen dacht ik van, nou ja, ik geloof dat, maar Hans die zal er straks wel meer over kunnen vertellen. Er zijn natuurlijk best wel een hoop mensen die min of meer door eigen schuld in de problemen zijn gekomen. Daar misschien ook niet per se heel veel aan kunnen doen. Er wel weer uitkomen via schuldhulpverlening. Maar ik heb ook wel situaties meegemaakt van mensen die echt op een vreselijke manier tussen de wielen gekomen zijn. Ik bedoel, misschien dat na de toeslagenaffaire ook wat meer duidelijk geworden is.
De wielen van het systeem bedoel je?
Precies. Dat ons systeem niet altijd even lekker functioneert. En dat je zomaar dakloos kan worden. Daar ben ik me zeer van bewust. En dat je, als je een paar dingen hebt die tegenzitten, of financieel of in een echtscheiding of weet ik veel, dat het, en er komt nog eens een keer in de financiële zin bijvoorbeeld een deurwaarde langs, dan komt er even €500 op je rekening erbij en dan kan je niet betalen en dan komt die deurwaarde over 3 weken nog eens terug, dan was het 1000 en dan komt er vervolgens wat je huis uitgezet en dan zit je heel hard op de zeepbaan naar beneden.
Ja.
En dat heb ik wel gezien. En ik heb ook voor een aantal daklozen echt iets kunnen betekenen. Ook gewoon gebruikmakend van je contacten met bijvoorbeeld directeuren van woningbouwcorporaties die dan die ik op kon bellen en zeggen, luister, dit is echt, hier moet iets gebeuren. Waar ambtenaren niet erg blij mee waren als ik daar tussendoor ging. Maar ook gewoon dat je de weg weet naar bepaalde fondsen. Ik heb in Haarlem ook wel meegemaakt. Er is nu €1000 nodig voor iemand, want anders staat hij op straat met 2 kinderen.
Hmm.
En dat dan iemand van de fonds zegt, je hoeft niks, hier heb je een envelop, regel het.
Ja, ja.
Nou ja, dat vond ik wel mooi dat ik wat kon doen. Maar ik ben heel benieuwd wat Hans bedacht heeft, hoe je dit structureel beter kan borgen. Want ja, het is gewoon echt soms schrijnend. Het kan heel, heel snel heel fout met je gaan. En daar moeten we misschien wel wat meer over hebben.
Ja, ja, precies. Nou, dat gaan we volgend uur doen. Had jij als burgemeester eigenlijk, je zegt het al, regelmatig geconfronteerd met dit soort zaken? Ik kan me zelfs uit mijn privéleven herinneren dat jij werd geconfronteerd met een mevrouw en meneer die hun kleinzoon door vreselijke omstandigheden in huis moesten nemen. Maar ze kwamen in een soort seniorenappartement in Schalkwijk kwamen ze terecht. En volgens de regels kon dat niet. En nou, toen kwamen ze bij jou terecht. En jij zei, je kreeg de meneer van de woningbouwvereniging indringend aan. En die zegt, nou, wat denkt u zelf? Dat gaat toch wel lukken, hè? En hij viel bijna van zijn stoeltje af en zei, ja, burgemeester, goed burgemeester.
Oh, gelukkig, ik kan me dit niet herinneren.
Nee, maar
soms zijn onze regels wel heel erg knellend en dwingend. Ja.
Had je daar erg veel last van?
Ja, een van de redenen waarom ik ook nu niet meer in het openbaar bestuur werk, is dat we zoveel regels en procedures hebben dat de ruimte om echt te besturen en om besluiten te nemen die echt goed zijn, naar jouw idee, dat er bijna niet meer is. Dus wat je nu ziet is dat er wordt ergens iets in procedure gezet en dat loopt via een lijntje en dan komt aan het eind van het systeem, spuugt iets uit en dat moet dan zus of dat moet dan zo. En ja, er zijn jammer genoeg nog maar heel weinig bestuurders. Dat is wel een beetje impliciete kritiek. Die dan zeggen, ja, maar wacht eens even. Dit is helemaal geen goede uitkomst. We gaan het anders doen. Hmm. Nee, zegt ze, nee. Dit is nou eenmaal er zo uitgekomen. Zo moeten we het gaan doen. En vaak ook uit angst naar een gemeenteraad. Die ook niet, op het moment dat jij gewoon afwijkende besluiten neemt, ook klaarstaan om je daarover ter verantwoording te roepen.
Ja, ja.
Ik bedoel, we hebben wel een beetje bestuurders met ballen nodig, om het maar even zo te zeggen.
Ja.
En dat wordt wel steeds schaarser, helaas.
Oké. Okay. Nou ja, goed. Jij hebt in ieder geval je best gedaan als burgemeester, 23 jaar lang. Dus dat is wel fantastisch natuurlijk. We zijn aan het eind gekomen, Bernd. Dank je wel, nogmaals, voor het komen naar het mooie Zandvoort. Je gaat een lekkere wandeling maken, heb ik begrepen. Dus geniet
dankjewel
van het weer. En hoewel, noordoostenwind, visjes buiten.
Toch lekker in de luwt, of niet?
Oh ja, ja. Goed, de laatste plaat alweer, Rob.
Zeker, ja. Nou, weer een gauw houden. Hier is Dirk en de Domino's en Leila. Bedankt voor de komst.